wat er verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt u opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 18e kapitel, het eerste gedeelte. Jezus, dit gezegd hebbende, hing uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welken hij hing en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Jezus dan, Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, hing uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, hingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok het zelf uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hief zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in scheede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. De bende dan en de oversten over duizend, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En ze leidden hem heen en eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelf een jaars hogepriester was. Caiaphas die was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. De discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmde zich. Toen Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb al een tijd geleerd in de synagoge en in een tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebak slag zeggende. Antwoordt gij al zo, de hoogpriester? Jezus antwoordde hem, indien ik kwaal gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezond tot Caiaphas, de hoogpriester, tot dusverre. Gelieven, wij lezen in een zendbrief van Paulus aan de Filippenzen van Christus dat hij gehoorzaam geworden is tot een dood, ja, tot een dood des kruises. En in dat woord wordt er getuigenis gegeven van die lijdenden borg die zichzelf aan de dood heeft onderworpen. En dat staat daar vandaag nog in dat kapitel geschreven, tot de vertroosting van al degenen die in hun leven bevindelijk aan de weet komen dat ze den dood onderworpen zijn. Voor een ander mens heeft dat geen betekenis, want dood is dood. Maar voor een mens die uit een dood geroepen is tot het leven en die met een dood over de wereld zwerft, en die van zichzelf nooit anders kan als de dood maar vruchten dragen. Wat een getuigenis, geliefden, dat in die tekst wordt gegeven van Christus, van hem die de waarachtige God was en het eeuwige leven. Van hem die ook in de staat van zijn vernedering een getuigenis gegeven heeft dat alles hem onderworpen was. We hebben straks dat nog gehoord, dat toen Christus uit een hof van het Gethsemane kwam, dat hij die bende heeft aangesproken en dat ze allemaal achterwaarts ter aarde vielen. Hij had dat hele complot wel voor eeuwig kunnen verdelen en dat ze voor eeuwig in de hel waren weggezonken. Ze mochten nog weer opstaan, maar niets geleerd. We zullen nooit iets leren, mensen, als God ons niet onderwijst. Dan blijft de mens net zo hard als die steen daar, wat er ook gebeurt. Dat is omdat de mens dood ligt, totaal dood ligt. In zonden en in misdaden. En u niet tegenstaande dat die Christus alles verpletteren kon en alles verdelgen kon, die Christus die heeft zichzelf en overgegeven. die is, zegt Paulus, gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, tot een dood des kruises. En nu is hij niet gehoorzaam geworden aan zijn vijanden, maar gehoorzaam aan zijn vader. Om zijn vaders wil te volbrengen. En er is nog wat, nog wat. En dat ziet op Gods kerk, gehoorzaam geworden tot een dood, omdat wij van nature niet anders als ongehoorzame zijn. Dat is begonnen in paradijs, mensen. En wat is een mensenleven? Vechten met God en tegen God opstaan en tegen God murmureren. Maar die Christus die is gehoorzaam geworden tot een dood. Die heeft voor dat volk, die in derzelfde niet anders als rebellen zijn en opstandelingen, zichzelf in de dood overgegeven. Opdat hij voor dat volk de dood zou verslinden tot eeuwige overwinning. Ik hoop vanmiddag een enkel woord over dat borgtochtelijk lijden van Christus met u te spreken. Mijn tekst is in Johannes 18, 12 tot 14 en 24. Johannes 18, de bende dan en de oversten over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidde hem geen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelf een jaars hoge priester was. Caiaphas die was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierven. En dan vers 24... Annas dan had hem gebonden gezond tot Caiaphas, de hoge priester. Tot dusver. Ik zou vanmiddag boven deze teksten die ik u voorgelezen heb willen schrijven naar den rechter geleid. En we vestigen onze aandacht vanmiddag ten eerste op de bende die Christus daarheen drijft. Ten tweede de rechters waar hij wordt heen geleid. En dan ten derde Christus die zich dat alles laat welgevallen. Dat zijn onze drie gedachten. We hebben de vorige week zondagavond vernomen dat Christus gevangen genomen is. En nu vanmiddag dat een gebonden wordt gebracht naar de rechter. We wensen ten eerste vanmiddag onze aandacht te bepalen, zoals ik u reeds zeide, bij de bende die Christus voordrijft. Die bende die wordt hier genoemd in die tekst, de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Dus de bende dan staat er en de overste over 1000. Dat wil eigenlijk zeggen, een generaal van het Romeinse leger, dat was de aanvoerder van de bende. Daar in Jeruzalem, daar was altijd een gedeelte soldaten. Sinds de tijd dat dat volk der Joden gekomen was onder de macht van de Romeinen. Ze hadden, die soldaten, die hadden altijd maar toe te zien dat er geen ongeregeldheden plaats hadden. In de traditie, dat wil zeggen in de overlevering van Flavius Josephus, waar je veel van die dingen in terug kunt vinden, daar vindt ge ook beschreven dat gedurig was er een verzet en een oproer in Jeruzalem. Daarom was het zo noodzakelijk dat die Romeinse keizer, dat hij altijd een gedeelte van zijn soldaten, maar ook een generaal die over die soldaten stond, dat die in Jeruzalem vertegenwoordigd waren. Met andere woorden, dat die mensen, dat ze dadelijk op konden treden als er wat gebeurde. Want het was een eigenlijk, dat kunt ge wel begrijpen, het was een ellendig leven. Die Joden, die waren geknecht en ze wilden vrij wezen. En gedurig verzetten ze zich tegen de macht die over hen gesteld was. En om nu nog een weinigje orde in die stad te bewaren, was er een bende met een generaal die daar de wacht hield. Een bende van soldaten, Romeinse soldaten, mensen zonder godsdienst, ruw, onverschillig. Mensen die nergens geen eerbied en nergens geen respect voor hadden. En nu staat er de bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen hem Jezus gezamenlijk en bonden hem. De dienaars der Joden, dat betekent degene die verbonden waren aan het Sanhedrin. Dat waren die mensen die van het Sanhedrin gehuurd waren om ook de orde te bewaren in Jeruzalem. De dienaars der Joden. Ik ga daar vanmiddag verder niet over praten. Alleen over het noodzakelijke wat ons in die waarheid wordt verklaard. Waarom dat we hier lezen van Joden en van heidenen, dat ze samen de Heer Jezus gebonden hebben. Dus niet alleen de heidenen, maar de Joden die hebben dat ook gedaan. En dat hebben ze gezamenlijk gedaan. Dat hebben ze verenigd gedaan, gelukkig. Gelukkig is. Je zou zeggen, waarom man? Waarom zo gelukkig? Omdat daardoor de weg gebaand en geopend is, dat niet alleen een Jood bekeerd kan worden, maar dat ook een heiden op bekeerd kan worden. Want of we nu een Jood of een heiden zijn, mensen, we liggen allemaal onder de macht en onder de heerschappij van de zonde en van de duivel. We hebben onszelf en allemaal verkocht om kwaad te doen. En van natuur of we nu Jood of heiden zijn, daar is de minste beheerd op betrekking op behoefte om verlost te worden. Uit de staat waarin we zijn, mensen. Och, als een mens denkt over de diepte van de val van Adam, waar een mens zichzelf ingebracht heeft. Ten eerste, geliefden, ten eerste, als je maar eens denkt over jezelf. Wat een treurig voorwerp dat de mens toch is. Als je denkt aan je kinderen, aan je kleinkinderen, als je denkt aan alle mensen op de wereld, want daar staat in Psalm 14 en in Psalm 53, dat er niemand is die naar God vraagt. En dat er niemand is die naar God zoekt. En dat de taal van elk mens van nature is: laat ons zijn banden breken en zijn touwen van ons werpen. We hebben zo vaak, geliefden, ik ga het vanmiddag weer doen, de nadruk erop gelegd dat de val van Adam, dat is een absoluut feit. Een absoluut feit. Een eeuwige vijandschap is er in onze harten tegen God. Het is alleen, mensen, alleen dit, dat God sterker is als dat de mens is. En dat een die zingt in de psalm van 68, gij doet buigen alle krachten. O eeuwig God, zeer sterk, wie is u gelijk te achten? Het is alleszins en rondom vol van uw trouw en uw waarheid, welke u niet zal berouwen. Dat is de blijdschap van ons kerk. En dan gaan ze zichzelf, hoe langer hoe meer, in de leven. In de blijding. Och, mensen, als dat niet waar was. Als dat niet waar was, dan werd er nooit geen mens zelf. Dan gingen we allemaal naar de hel toe. De ene volgepropt met godsdienst. En de ander zo zwart als de duivel van de zonde. Maar allemaal naar de hel. Laat ze dat de mensen maar eens voorhouden. In plaats van dat ze de mensen naar de bloemenhoven sturen. En de mensen maar ook zo zonder de armen naaien. en de mensen maar bedriegen voor de eeuwigheid. Schrikkelijk. Daar zal wat moeten gebeuren, mensen. Daar zal wat moeten gebeuren. Daar zal eerst wat moeten gebeuren. Zal er ooit wat kunnen volgen? En wat er gebeuren moet, mensen, dat is een werk van God. Een werk van God. Dat God in ons leven eraan te pas komt. Een mens in zulke staat geliefd. Een slaaf van de duivel. Een slaaf van de zonde. En dan geen behoefte om verlost te worden. Vroeten in de aarde, net als een mol. Totdat men sterft en dat zijn ogen open gaan. En maar leven, alsof er nooit geen eeuwigheid aan staan is. Want als God komt, dan wordt eeuwigheid. Terwijl hij leeft. En als God komt, dan ga je voor het eerst geloven dat er een God is. En voor het eerst geloven dat je moet gaan sterven. En dat je die God moet ontmoeten. En wat gelukkig gemeente. Dat nu. De Heer Jezus. Dat nu die eeuwige Zoon God. Dat hij zichzelf heeft laten binden. Door de Joden en door de heidenen. Dat hij zichzelf vrijwillig heeft laten binden. En weet je wat de grond is, mensen? Waarom dat de Heer Jezus zich liet binden? Omdat hij zichzelf in de eeuwigheid aan zijn vader verbonden heeft. Ziet, ik heb lust. O mijn God. Om u welbehagen te doen. En uw wet die is in het midden, mijn zingewand. De grondslag van ons kerk, die ligt in de nooit begonnen eeuwigheid. Daar vloeit alles uit voort, mens. Daar vloeit alles uit voort. En u heeft die eeuwige Zonen Gods, die heeft zichzelf laten binden. Och, we zullen maar zeggen, door een troep van misdadigers, van het vuil van de maatschappij. Maar Rutherford die zegt, dat Christus op de wereld gekomen is, om het vuil van de maatschappij te zaligen en te verlossen. En dat is ook inderdaad geliefd. Christus die heeft zichzelf laten binden, opdat Joden en heidenen losgemaakt zouden kunnen worden uit de banden des doods en van onder de boeien van de zonde en van onder de macht des Satans. Daarom heeft hij zich laten binden, geliefden. En nog meer. Om voor zijn volk niet alleen verlossing teweeg te brengen, maar om dat volk met banden der liefde voor eeuwig aan hem te verbinden. Met banden der liefde aan hem te verbinden voor eeuwig. David die zegt in Psalm 119, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staan. En je leest bij Richteren 5 van een volk. In het lied van Deborah. Van een volk. Dat zich vrijwillig heeft aangeboden. Vrijwillig. Want God die heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heilkracht. In heilige Siradien. En het wordt ter lust en ter leven. Om het lam te volgen. Waar dat het ook heen gaat. Denk maar aan een David. In Psalm 86. Waar die man zegt. Leer mij. Naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat volk. Dat er leven vindt. In de gemeenschap met God. En nu is de koning staat er in Hooglied 6, 7, vers 4. De koning die is gebonden op de Hallerijn. Opdat dat gebondene volk door het geloof de toevlucht tot hem zal nemen. En opdat ze door het geloof zijn sterkte zullen aangrijpen. En vrede met hem zullen maken. Dus dat is nu de reden, mensen. Dat de Heer Jezus gezamenlijk gebonden is. Door Joden en Heiden. En zo weggevoerd. En gebonden. Opdat zijn volk gebonden zal worden met banden. Die nooit meer verbroken zullen kunnen worden. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, geliefden. De poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar kan veel strijd en er komt veel strijd. En er is veel strijd in de harten en in het leven van Gods volk. We hebben de getuigenissen in het eeuwige woord van God. En hoe ver dat het soms gaan kan in het leven van dat volk. Soms dan denken ze wel eens dat het nog eeuwig kwijt is. Nog eeuwig kwijt is. Soms dan denken ze dat God ze nog los zal laten. Ben je er ook wel eens benauwd voor? Ben je er ook wel eens benauwd voor, mis? Maar Ethan die zingt in Psalm 89... Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek. In eeuwigheid zal reizen, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen, nog bezwijken. Och, Gods kind, dat leert hier op de wereld. Dat ze zelf niks vast kunnen houden. Maar dat er een is die zit aan de rechterhand des vaders. En die houdt alles vast. Het was eerst gelegd in het werk verbonden in Adams hand. Maar die heeft alles verspild. En nu heeft die tweede Adam. De Heer uit de hemel heeft het overgenomen. En die houdt het vast. Houdt door zijn kracht. Gods volk in stand. Daarom wordt dat borgtochtelijke lijden van die middelaar tot de blijdschap van Gods kinderen en tot de sterkte van Gods gunstgenoten, gelukkige zielen die er maar onder behoren mogen en die er wat in hun leven van mogen ontvangen. We gaan naar ons tweede punt kijken vanmiddag. En mijn tweede punt, dat is de rechters naar wie Christus geleid en gebracht is. Daar worden hier twee namen genoemd. En leiden hem henen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke derzelfde jaars hoge priester was. En als stater Annas dan had hem gebonden gezond tot Caiaphas, de hoge priester. Dus eerst naar Annas, en Annas die heeft hem weer naar Caiaphas gebracht. Wie was eigenlijk die Annas? Dat was toen een oude man. Toen die mensen hem naar de Heer Jezus naar hem toe brachten, zal hem wel geweest zijn diep in de 70. Hij was de vrouwsvader van Caiaphas. Hij had 7 jaar had een hoge priester geweest. Maar zodra dat Tiberius de troon beklom, dat was een van de Romeinse keizers, toen het eerste werk dat die man deed, dat was die Annas afzetten als hoge priester. De Joden die hebben dat nooit aanvaard. Die hebben toch die Annas gehouden voor een hoge priester. Dat kun je lezen in Handelingen 4 vers 6. Handelingen 4 vers 6. Want de Joden die hebben het altijd beschouwd als onrechtvaardig dat hij uit zijn ambt gezet was. Nu hebben er uit dat geslacht van die Annas zijn er 6 hoge priester geweest. 5 van zijn zonen waren hoge priester. En dan zijn schoonzoon Caiaphas. Maar nu de plaats van die Annas, dat staat niet in de Bijbel vanzelf, maar dat kan je allemaal vinden in Flavius Josephus. Die boeken die worden nu op het ogenblik weer uitgegeven. Al die werken. Maar genoeg daarvan. We zijn geen boekverkoper. Dus wat we ervan weten van die man, dat weten we van Joost van Flavius Josephus. Nu was die Annas een hoofd van de familie, maar hij was ook een hoofd van de partij, van die partij die zich noemde Nazi. We hebben hier in Amerika ook 2 partijen. Maar die Annas, dat was een hoofd van die ene partij. Een man die veel gezag had en die veel macht had en veel autoriteit had. Maar helaas een vijand van God en van zijn volk. En een grote vijand van Christus. Nu is het vanzelf, die tekst vanmiddag die heeft ons ook een inzicht in de droeve tijd die het was in die dagen ten opzichte van de kerk. Want in het Oude Testament, Aaron was hogepriester geworden. En de hogepriester die diende totdat hij stierf of totdat hij door lichaamsgebreken niet meer dienen kon. Er is een tekst in Leviticus 21, dat spreekt over de gebreken van de ouderdom, dat je dan niet meer tot het altaar naderen mag. Want alle dingen kunnen een mens overkomen, ook een hoge priester. En nu de tweede tempel die gebouwd is door Zerubabel, die heeft 420 jaar dienst gedaan. Maar in die 422 jaar zijn er zowat 300 mensen hogepriester geweest. Het was toen een gewoon baantje. die het meeste betaalde, die werd hoge priester. Het was een treurvolle toestand, het was allemaal tegen de waarheid, vanzelf. En toch, mijn hoorders, en toch heeft God ook in de donkerste tijden van de kerk nog zorg gedragen voor de ambten. Niet zozeer voor de personen, maar voor de ambten. Dat is de reden dat we de ambten in Gods kerk altijd moeten erkennen wanneer het in een wettige en geordeneerde weg plaats gehad heeft. Voor instance denkbaar aan Saul, dat was een onbekeerde man, nooit geen genade gehad, nooit geen liefde in zijn hart gehad. David die zegt, zal ik mijn handen slaan aan de gezalfde des Heeren, het ambt. Daar heeft hij altijd respect voor gehad. Want die Caiaphas, dat was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Nu waren dat de priesters van Moloch, die waren ook zo, die geloofden ook, wanneer er soms ellende waren, dat er iemand moest sterven, iemand gedood moest worden, om het de straf weg te nemen. Dus wat die man gezegd heeft, die Caiaphas, dat heeft voor zichzelf meer bedoeld als een gezegde van een Moloch-priester. En toch heeft die man, zonder dat hij het beseft heeft en zonder dat hij het gemerkt heeft, onbewust heeft hij toch een profetie gedaan waarvoor 100% waarheid in was. Want daar moest er een sterven, opdat het ganse volk niet verloren zou gaan. De zonde is in de wereld gekomen door één mens, door Adam. En de dood is door één mens in de wereld gekomen. Maar het leven, dat komt ook door één mens in de wereld, door de mens Jezus Christus. Nu hebben ze de Heere Jezus eerst naar die oude Annas gebracht. Je had daar in Jeruzalem verschillende gebouwen bij elkander, afzonderlijke huizen, waar verschillende van die mensen, van die hoge priesters in woonden, die het geweest waren, of die het nog was. Daarom grensde het huis van die Annas, grensde aan het huis van Caiaphas. Het was maar een heel klein eindje lopen, en dan waren ze bij elkander. En omdat die Annas zo gevierd was onder de mensen, in die partij die hij diende, en in zijn familie, hebben ze de Heere Jezus eerst naar die Annas gebracht. Niet dat die man wat te vertellen had, want hij had geen macht, nog voor het een, nog voor het ander. Dat lag wel in de hand van Caiaphas, maar niet in de hand van Annas. Maar die oude zondaar, zo kan ik hem wel noemen, die oude verstokte zondaar, die heeft zo lang uitgekeken, dat ze Christus is gebonden bij hem brengen zou. Want je moet denken, die mensen, die hebben eigenlijk 3 jaar in de war gezeten. 3 jaar. Je zou zeggen 3 jaar, ja, vanzelf. Van stonden aan dat de Heer Jezus optrad in het publiek, heeft een vijanden gehad. Er is eigenlijk op de wereld nooit iemand geweest die zoveel vijanden gehad heeft dan Christus. Hij hing het land door goeddoende, genezende, alle ziekten en alle kwalen die er onder het volk waren. Wat een mirakels, wat een wonders heeft die Christus toch verricht op de wereld. Maar er is nooit iemand geweest die zoveel smaad en hoon en zoveel vijandschap heeft gedragen als de Heer Jezus. Waarom dat hij zat? Omdat hij de grond onder die mensen de voeten wegnam. Omdat hij ze nooit aanvaard heeft als bekeerde mensen. Dat is de gewone reden. De Heer Jezus die heeft die mensen, die fariseers en die schriftgeleerden altijd maar afgebroken. En als je mens afbreekt, dan komt de vijandschap openbaar. Kan niet anders, kan niet uitblijven. Vroeger of later, dat zie je. Je ziet het bij Judas zelf ook. De bitterste vijandschap is in het hart van die man ontsproten. Tegen de Heer Jezus. Zo was het ook met die hoge priesters. Met die overpriesters, met die schriftgeleerden. Zo was het met die ganse godsdienstige kliek daar in Jeruzalem. Allemaal vijanden van Christus. Grote vijanden. En was zelf, het was al begonnen, ja dat was niet nog voordat Christus in het openbaar optrad. Maar toen hij maar een klein kind was, toen moest Jozef en Maria met een vlucht al naar Egypte. Voor het zwaard van Herodes. Toen hij zijn eerste preek gedaan had, eerst ze waren zo in de wolken met hem, maar dat duurde niet lang dat ze zich ergerden aan hem. Ze zeiden, is deze niet de zoon van de timmerman? Kennen we Jozef en zijn moeder niet? En toen hebben ze hem van de steilte af willen werpen in de diepte, om hem zo te laten verongelukken. En als je nu de moeite wil nemen, mensen, om in de verschillende evangeliën het eens op te zoeken, hoe vaak dat die fariseers en schriftgeleerden, dat die mensen hebben uitgezonden om Christus te vangen en om hem te doden. Maar elke keer is het mislukt. Daar staat zelfs in Johannes 7, vers 46. Dat is de tekst. Dat er ook weer mensen uitgezonden waren om hem te gevangen te nemen. Maar Christus die was aan het preken. En ze werden er zo door geboeid. Door hetgeen dat hij sprak. Want hij leerde als machthebbende. En niet als een schriftgeleerde. Dat ze terugkwamen zonder de Heer Jezus. En toen zei ze, heb je hem niet bij je? Heb je hem niet gevangen? Je bent er toch bij geweest? Je hebt hem toch gezien? En dan hebben ze moeten zeggen, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Onze handen waren gebonden, kon er niet aan komen. Gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, tot een dood des kruises. En u Christus, vanwege het goddelijke recht, mensen. En daar valt al de nadruk op, vanwege het goddelijke recht. Christus moest die smartelijken, die smadelijken en die vervloekten dood des kruises moest hij ondergaan. Die smartelijke. We hopen daar nog wel eens van te vernemen. Als God ons ook spaart. Maar bovenal die vervloekte dood. Want vervloekt is een ijselijk. Die aan het hout hangt. En als God nu in je leven komt, mensen. als God in je leven komt, ja, dan wordt de mens van binnen een vervloekt schepsel. Dan komt er een tijd dat naar zijn vervloekt mens over de wereld gaat. Ja. Vervloekt. Vervloekt in je uitgaan. Vervloekt in je ingaan. Vervloekt in je nederliggen. Vervloekt in je opstaan. Och, gemeente. Waar zou het toch wat wezen? Als je toch eens opstaan kon vanmiddag. Niet dat wij het leger des heils hoor. En zoals tegenwoordig dat ze dan schreeuwen. Amen, amen, oh nee, nee. Nee, niks van al die rommel. Maar als er nu toch eens mensen opstonden. Die konden zeggen, dat heb ik beleefd. Ik ben een vervloekt mens voor God geworden. Maar ik heb ook mogen leren dat Christus voor mij een vloek geworden is om me van de vloek te verlossen. En u mag zeggen met Paulus, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat ik weten mag dat de hel voor me gesloten is en dat de hemel voor me geopend is en dat ik door genade verwacht de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. En nu is die oude zondaar, die oude zondaar Annas, die is nou gerustgesteld. Nu hij voor zijn ogen die Christus ziet. Want die heeft ook zo vaak gedacht, we zullen hem nooit in onze handen krijgen. Dat zal nooit gelukken. Maar nu is het gelukt. Ja, maar anders als dat die oude zondaar erover denkt. Anders dat die oude zondaar erover denkt. En nu heeft die man weer nog een gelegenheid gekregen om voor die lijdende borg om er nog voor op zijn knieën te vallen. We hebben vanmiddag ook de gelegenheid. We krijgen vanmiddag ook de gelegenheid. Buigt u dan in stof en verheft met lof het heilige opperwezen. O, dat onze ziel ertoe verwaardigd mag worden, gelijk we dat u samen zingen. Red mij, o God, uit vijands machanden. Verlos mij van de dwingeland. Uw heil zij tegen het reed geweld, mij tot een hoop vertrek gesteld. Psalm 59. En daarvan het eerste vers.
Thank you.
En nu nog een enkel woordje over mijn laatste punt. Hoe Christus dat nu verdragen heeft. Als een lam, zoals het voorspeld, is hij ter slachten geleid. En als een schaap dat stemloos is voor dien die het scheert, al zo deed hij zijn mond niet open. Christus heeft dat gewillig, zachtmoedig en lijdzaam ondergaan. En nu lezen we in de waarheid in het Oude Testament van drie mensen die ook gebonden zijn. De eerste, dat was Isaac. Die op Moria door zijn vader op dat altaar gebonden is om geofferd te worden. De tweede, dat is geweest Jozef. Want daar staat in Psalm 105 vers 18. Dat een geknelte was in de ijzers. Gebonden in de ijzers. In de gevangenis in Egypte. Maar om straks na 3 jaar. Als een heerser in Egypte land. Zich te openbaren. En dan de derde in het Oude Testament. Die gebonden is geworden. Dat was Simson. Ook een type van Christus. En die Simson, die heeft in zijn dood meer mensen gedood dan in zijn leven. Een type van die grote Simson, van hem, die alle macht bezit in hemel en op aarde. Christus, die heeft dat alles, alles aanvaard. Met liefde aanvaard, om zijn vader zijn gerechtigheid en zijn eer weder te geven. Want dat is het voornaamste punt, mensen, in het gehele lijden en sterven van Christus. Zolang het over mij nog gaat, gaat niet zo goed. Maar als ik eens wegval en het in mijn leven eens over God gaat, als het eens over God gaat. En over zijn ere gaat. En over zijn deugden gaat. Want zijn verheerlijking, dat moet mijn zaligheid worden. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid. In de tweede plaats. De Heere Jezus die heeft zichzelf in de eeuwigheid aan zijn vader verbonden. Maar hij heeft zichzelf ook aan zijn kerk verbonden. Aan zijn kerk, aan die verkoren kerk die hij van zijn vader gekregen heeft. Waar hij voor in de wereld gekomen is om te zoeken. En om zalig te maken degene die verloren zijn. Om een vrouw die 18 jaar gebonden was geweest door de duivel. Die met haar hoofd op de grond liep. Maar zo heeft dat vrouwtje gelopen, 18 jaar. Maar een dochter van Abraham. Om ze uit alle banden en boeien te verlossen. En om straks dat volk te verlossen. Van al de ongerechtigheid. En om ze dan straks te brengen. Daar waar geen banden en geen gevangenissen ooit meer zijn zullen. Maar waar God zal wezen, alles en dat in al. O, wat een liefde van die borg. Want mensen lopen vanavond daar nog iets verder over te gaan. Uit verder van dit kapitel. Maar als een mens een kruimeltje in zijn hart en leven krijgt. Van dat borgtochtelijke lijden en sterven van die middelaar. De diepte van dat lijden. De omvang van dat lijden. De waardij van dat lijden. Dan zal het niet anders kunnen. En ze zullen met David moeten zingen. Hier wijdt mijn ziel Meteen verwonderend ook. En vanzelf, mensen, dan komt altijd maar hier naar binnen. Voor wie? Voor wie? Voor wat schepsels dat Christus zichzelf heeft laten binden. Och, daar is nooit en nooit en nooit. En daar zal ook nooit en nooit van onszelf en uit onszelf ooit een gebed tot God opgaan. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Nooit. Vrij en soeverein. De lammen die zullen de roof uitdelen, staat er. De lammen. En dat is een struikelblok. Voor al wat godsdienst is. En voor al wat fariseer is. Een aanstoot. Maar het is de leer van vrije genade. Waar Gods volk zich over verwondert. In aanbidding wegzingt. Ledenboer die zong, mijn God, wat kon u het hart bewegen, mij, zulke verdoemeling kwam ge tegen, en mij zulke ellende, beweest ge uw genade. En och, ik moet gaan eindigen, de tijd is weer verstreken, maar och, jong en oud, klein en groot, och, dat we voor God toos mochten worden, wat we zijn. Dat we door de wet is neergeslagen werden. En door ons recht is doodgeslagen. Opdat de evangelie ons levend mocht maken. Dat deze zaak op, wat we tussen God en onze zielen. Bevindelijk, praktikaal. Zullen moeten leren. Het leven is een damp, mensen. De dood die wenkt ieder uur. We staan hier nog, we zitten hier nog. Maar hoe lang? Hoe lang? Eer dat het nacht is, kan voor ons ook eeuwigheid wezen. Nee. En aan we dan nooit en nooit en nooit er iets van zullen gekend hebben. Wat zal het verschrikkelijk wezen, mis? Sodom en Gomorra, Tyrus en Sidon verdragen in de dag des oordeels dan ook. Een mens moest wel als tranen, niks als water wezen, om zijn doodstatus te betreuren, en om uit de diepte van zijn ellende tot God te leren schreeuwen, te leren zuchten, want nu kan je nog bekeerd worden, mis. Je kan nu nog bekeerd worden. De ellendigste van de ellendigste, de goddeloosste van de goddeloosste. Nu kan het nog, maar morgen is misschien te laat. En dan voor eeuwig te laat. Och, dat we voor die koning der koningen. En voor die heren der heren in stof leerden bukken. Wijl het nog de dag der genade. Wijl het nog de tijd der zaligheid is, waar de Heere nog staat met uitgebreide armen, waarom zou ge sterven, o hij huis van Israël? God die mocht ons nog vernederen, in de banden brengen, opdat hij uit de banden je zielen nog verlossen kan. En opdat hij zijn werk nog maar bevestigt in de harten van zijn gunstgenoten. Waar God door verheerlijk zou worden. En een zondaar verlost, gered en verzaligd. Henna straks, geliefden, bij het naderen van de dood, daar zal een volkomen uitkomst aan zijn volk schenken. Daar zullen al de banden, die zullen wegvallen. We lezen van een oude man in de Bijbel. Misschien nog ouder dan Satanas was, ik weet het niet. Ik ken geen jaartal ervan. Maar die oude Simeon, die had ook beheerd, he, dat hun Christus zien mocht. Het was hem ook beloofd. En toen heeft hij die dag gezien en die is verblijd geweest. En dan zegt hij, nu laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezeid, dan zee. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn been. En daar staat van die man dat een Christus aanbad, dat een God geloofd heeft en God geprezen heeft. Oh, dat dat ook vanmiddag de vrucht wezen mocht van de bediening van zijn eeuwige getuigenis. En dat hij ons nog beheerig mocht maken, om er ook in de avond nog meer van te vernemen, om Christus willen. Amen.